De wereld van Wilde Vrouw. Met Jeroen Olieslagers.
Ik zit hier met een boek voor mijn neus. Uit 1969, een boek over Breugel dat mijn vader gekocht heeft. En waarschijnlijk in datzelfde jaar. Ik ben geboren in 1967. En mijn vader had vooral kunstboeken in zijn collectie. En op een bepaald moment, ik denk dat ik een jaar of 10 ben of zo. Ik weet dat niet meer zeker. Vraag ik of dat ik dus in een van die chique boeken mag bladeren. En mijn vader laat mij dat uiteindelijk toe. En dus ik kies het boek van Breugel. Ik kies niet het boek van Bos. Ik ben genoemd naar Bos, naar Jeroen Bos. Mijn vader was zo'n grote fan van Breugel en van Bos. Maar ik ga dus naar Breugel. Ik kies Breugel. En ik begin dus in dat boek te bladeren. En ik ben super gefascineerd. Het is een boek waar dat kleurenprenten in staan. Maar ook zwart-wit reproducties van het werk van Breugel. En wat er zo fascinerend aan is, dus ik kom op een bepaald moment, zoals ik nu aankom, bij de Dulle Griet. En dat bestaat uit, er is een kleurenfragment van het schilderij. Het volledige schilderij staat in zwart-wit. Er zijn allemaal details. Al die details zijn super fascinerend. En het rare is, als ik daarover terugdenk, is dat ik als 10-jarige in dat boek aan het bladeren ben. En dat het raadsel, het mysterie van Breugel, dat komt bij mij niet binnen als kind. Integendeel, ik kijk naar die werken en ik heb het gevoel, ik probeer dat nu te reconstrueren als kind, maar voor mij is er geen raadsel. Voor mij is er een wereld van herkenning. En waar komt die herkenning van? Ik heb geen idee. Heb ik te veel Willy van der Steens gelezen? Heb ik te veel Suskind en Whisky gelezen? Ik heb geen idee. Het is gewoon een wereld van herkenning. Dat is de krachtigste herinnering dat ik heb. Een van de eerste herinneringen die ik heb als ik naar het werk van een kunstenaar kijk, als kind. Dat er een wereld van herkenning zich aan mij openbaart. En misschien zou ik dan nog verder kunnen denken, hè, dan dat ik als kind, als die een 10-jarige Jeroen, niet enkel een verwantschap zie, maar in feite zonder enig probleem in die 16e eeuw terechtkomt. Door gewoon te bladeren, door gewoon naar die beelden te kijken en geamuseerd te kijken naar al die ongelooflijke monsters en die toestanden die je op de Dulle Griet, op dat schilderij zie. Een wereld van herkenning. En natuurlijk, en dat is het mysterieuze van kunst, denk ik. Want ik kan die aan 10-jarige Jeroen niet meer terug heroproepen. Maar ik kan hem enigszins wel reconstrueren. Maar het mysterieuze is natuurlijk dat het raadsel alleen maar groeit. Hoe ouder dat je wordt, hoe raadselachtiger. Dat werk van Breugel wordt en dan heel specifiek de Dulle Griet. En als we het over Wilde Vrouw hebben, dan moeten we beginnen bij de Dulle Griet. En dan moeten we beginnen bij dat raadsel van dat schilderij. Mijn vader heeft mij ook geleerd, en dat was een les die ik echt goed in mijn oren heb geknoopt. Mijn vader heeft mij geleerd dat een schilderij op papier, een reproductie, niet hetzelfde is als het origineel. En het grote voordeel van ons allemaal in Vlaanderen is dat we gewoon naar Maaier van den Berg kunnen, het museum Maaier van den Berg in Antwerpen, en we kunnen dus het origineel zien. We kunnen dus de originele Dulle Griet zien. En mijn researcher en ik, Stef Frank, wij zijn door het museum Maaier van den Berg een paar jaar geleden uitgenodigd geweest om naar de grote tentoonstelling van Breugel te gaan kijken in Wenen. En wij zijn ook uitgenodigd geweest om naar de restauratie te gaan kijken, van af en toe, een paar keer, van die Dulle Griet, die in het kader van die tentoonstelling in Wenen, die grote overzichtstentoonstelling, werd gerestaureerd. En het is ook door die restauratie dat we dus weten dat de Dulle Griet niet geschilderd is in 1561, maar in 1563. En we hebben dat eigenlijk, Steven en ik hebben dat van vrij dichtbij kunnen zien. En we waren trouwens op het moment, want we hebben er een kleine documentaire gemaakt voor het museum. Op het moment dat de dulle griet uit die kist wordt gehaald in Weiden en geaccrocheerd wordt, zoals dat ze zeggen, namelijk aan de muur gehangen van het museum. Alleen, er wordt eerst grondig gecheckt natuurlijk. Je ziet de restauratrice Livia de Puit gaan met zo'n speciaal licht over heel dat schilderij. En ik vond toen, dat was voor mij een heel belangrijk moment in mijn leven. Omdat toen ik dat schilderij zag hangen, ik was toen natuurlijk al bezig met het schrijven van Wilde Vrouw. En ik zag dat schilderij er hangen tussen al die ongelooflijke werken van Breugel. De Triomf van de Dood hing daar bijvoorbeeld ook in diezelfde kamer. En ik zag, ja, dat de cirkel rond was. En dus het raadsel, dat geen raadsel was, voor mij als tienjarige, dat gaandeweg een raadsel is geworden, hoe ouder dat ik werd. En eigenlijk alleen nog maar eens vergroot en vergroot. Door het schrijven van het boek, door het schrijven van Wilde Vrouw en door de poging die ik mede daar heb ondernomen om dat raadsel te ontraadselen, dat de cirkel eigenlijk echt rond was. Vanaf het moment dat ik dat schilderij aan die muur in Wenen in dat kunsthistorisch museum zag liggen. En wat is dat? Dat werk zelf. Die fabuleuze, wonderlijke, apocalyptische, dulle griet. Wat zien we eigenlijk op dat schilderij? En ik ben dus nu letterlijk aan het staren naar de zwart-wit afbeelding in dat boek van mijn vader van de dulle griet. Dat is de niet gerestaureerde versie van die dulle griet. We zien in de rechterbovenhoek een stad in vuur en vlam. Daar begint het in feite al bij. En uit die stad komt er een stroom. Die stroom die uit die stad komt en die loopt van de rechterbovenhoek naar de rechterbenedenhoek en die gaat verder, die gaat onder een brug, die gaat trouwens onder twee bruggen. En die komt uit in een soort van helemond. Wat dus wil zeggen dat de hel en de stad met elkaar verbonden zijn. En ik heb hier nu geen kleurenkopie, zoals ik al zei. Ik zit hier naar een zwart-wit kopie te kijken. Maar als je kijkt naar het origineel, als je naar Maai van den Berg gaat bijvoorbeeld, dan moet je eens kijken naar de kleur van dat water. Dat water vertrekt helder uit die stad. En gaandeweg krijgt dat een strontkleur. En gewoon de connectie tussen die stad in vuur en vlam en die hellemond lijkt mij al heel, heel significant. En wat zien we dan verder? Hè? Want we kunnen inzoomen en uitzoomen op dat schilderij. Je kunt dat eindeloos doen. Ik denk dat je zelfs heel je leven daarmee kunt bezighouden. Ik heb er in ieder geval al echt zoveel honderden uren naar zitten kijken naar dat schilderij. En waarom is dat eigenlijk? Omdat dat voor mij een portaal is voor de 16e eeuw, een toegang tot de 16e eeuw. Maar als we nu kijken naar dat schilderij, dan zien we een heleboel fascinerende figuren. We zien natuurlijk die dulle griet. Maar achter die dulle griet zijn er allemaal van die dulle grietjes. Allemaal figuren, de meeste van met een witte kap over hun hoofd. En die doen van alle dingen die fascinerend zijn. Sommigen zijn tegen een soort van vijandelijk leger aan het vechten. Er zijn er anderen die, ja, er is een grote reus achter de dulle griet. En die scheidt munten, die reus. En dat, er zijn er een paar die munten aan het opvangen zijn. Er is er één expliciet met een schotel onder het achterste van die reus. Maar er zijn er ook die een huis proberen binnen te dringen. Waarom is dat? Om te roven, weet ik veel wat. Er zijn er ook, dat vind ik ook waanzinnig, die duivels of demonen op een ladder zijn aan het binden. Er is er één met een pot voor haar ogen die wegvlucht en onder haar armen ook een soort van kistje heeft waar waarschijnlijk geld in zit. Maar het fascinerende van die groep van vrouwen is dat als je er nu, laten we zeggen, als je er nu met een morele blik naar zou kijken en je kijkt naar die vrouwen, dan zie je dat het niet consequent is. Je ziet sommigen die aan het roven zijn en je ziet sommigen die duivels op ladders aan het binden zijn. Je ziet sommigen die blijkbaar een stuk van hun stad aan het verdedigen zijn tegen die vijandelijke troepen. En je ziet er anderen die een huis ontroven zijn. Dus je ziet geen consequent gedrag. Dus die groep staat voor mij voor de dubbelzinnigheid van de mens. Je kunt de ene dag een rover zijn of een rover zijn voor iemand anders. En de volgende dag een held. En de held zijn voor iemand anders. Dat is een van de thema's van mijn werk natuurlijk. De dubbelzinnigheid van de menselijke soort. En die staan allemaal achter die doodlegriet. Bij die doodlegriet wordt het natuurlijk helemaal super fascinerend. Dat is uiteraard de figuur die de aandacht trekt. Het eerste dat we zien is dat ze een kist onder haar arm heeft, net zoals sommige van die kleine vrouwenfiguren achter haar. Ze heeft een zwaard in haar rechterhand, dat houdt ze recht voor zich, in een soort van aanval. En ze is, zoals Karel van Mander in zijn schilderboek schrijft, in het begin van de 17e eeuw zeker. Karel van Mander beschrijft het werk van Breuil en beschrijft onder andere de doodlegriet. En hij schrijft, ze is schots en scheef toegemaakt. Wat eigenlijk betekent dat ze een soort van mengelmoes aan heeft. Ze heeft een kuras aan. Hè. Ze heeft een soort van borstwering van een soldaat of van een ridder aan. En ze heeft een helm op. Maar ze heeft ook een pan die achter haar bungelt. Ze heeft een soort van pot waarin dat borden zitten, waarin dat er bekers zitten, waarin dat er goud is. Maar ze is dus inderdaad, er is één mouw los, de andere mouw zit vast. Ze is dus schots en scheef toegemaakt. Dat is al één. Ze heeft ook geweldig grote voeten en ze heeft, zoals dat Stef, mijn bloedbroeder, heeft opgemerkt, een ademsappel. We weten zelfs niet echt goed wat voor geslacht dat ze heeft. En dan is er nog iets supermerkwaardigs aan haar. Hè. En dat is natuurlijk het meest merkwaardige. Dat is hetgeen wat voor mij dat schilderij echt doet ontploffen. Dat is haar blik. Wat ziet de doodlegriet? Dat lijkt mij nu de meest fundamentele vraag over heel dat schilderij. Wat ziet zij? Want haar ogen staan wijd open. Ze heeft een verbijsterde blik. Dat is ook, Karel van Mander beschrijft dat ook, die verbijsterde blik van haar. Hè. En dus, ik vraag mij gewoon af, maakt zij nu deel uit van dat landschap? Is zij een personage van dat landschap? Vertolkt zij daardoor iets? Vertolkt zij de verdwazing bijvoorbeeld? Heeft zij dat hele landschap dat we zien met waanzinnige wezens, hè, met een soort van gebroken ei, waar dat er nog van alles uitkomt, een hele vreemde reus die een soort van narreschip op zijn schouders draagt, doordat er dan nog een soort van biosfeer in zit, een soort van luchtbel, wat er ook allemaal wat figuren. We zien een noodklok die heel aan het uit aan het luiden is. We zien natuurlijk die helmond. We zien demonen van haar weg rennen. Dus die demonen zijn door haar geïntimideerd en telkens weer keren we terug naar die blik van de doodlegriet. Maakt zij deel uit van dat landschap? Is zij verbijsterd en door wat is ze dan verbijsterd? En zien we eigenlijk de innerlijke wereld van die doodlegriet? Want dat zou dus ook kunnen. Zien we dus wat er in haar hoofd zich afspeelt? Of is zij zelf het slachtoffer van dat waanzinnige helse visioen dat we hier zien? En dan is er nog iets fascinerend. En dat is iets dat we dus niet zien. Er bestaat een tekening van de doodlegriet. Echt in detail. Een kopie van het schilderij. En dat is ergens te vinden in een museum in Düsseldorf. En toen dat de doodlegriet werd gerestaureerd in Brussel, voor die tentoonstelling te Wenen, hebben ze die tekening ook laten overkomen. En net op het moment dat ze die tekening eigenlijk wat aan het inscannen, waren Steve en ik daar ook aanwezig. En we hebben dus die tekening ook van dichtbij gezien. En wat is er zo fascinerend aan die tekening, want vaak werd er gedacht dat het misschien Bruegel zelf was geweest die een soort van voorstudie had gemaakt van het schilderij van de Dulle Griet, maar dat is dus niet zo. De tekening is nu fatsoenlijk onderzocht en men heeft vastgesteld dat die tekening echt jaren daarna, na het maken van het schilderij, is vervaardigd geweest. Door wie, dat weten we niet. Twee dingen zijn echt heel belangrijk aan die tekening. Ten eerste, en dat is natuurlijk voor de restaurateurs, in dit geval Livia de Puit, die het gerestaureerd heeft, heel belangrijk. Namelijk, je ziet op die tekening nog echt wel de kleuren. Er zijn veel van die kleuren door de eeuwen heen verdwenen, door de vernislagen heen. En dus je krijgt een soort van referentiepunt. Dat was voor die restaurateurs natuurlijk ook wel echt belangrijk. Maar er is een ander ding, dat wat ik super fascinerend vind. De Dulle Griet zelf, met een verbijsterde blik, of wat voor blik ook, blijkt een sluier voor haar ogen te hebben. Een soort van bruidssluier. En het lijkt zelfs of dat het op een of andere manier in haar gezicht is gewaaid, bij een stevige wind of zo. Hè. En op die tekening is dat heel duidelijk aangegeven. Maar door de eeuwen heen is die sluier op het schilderij zelf slechts met een paar kleine streepjes. We kunnen een witte streep zien boven haar neusbrug. Aan haar haren zien we ook een paar witte streepjes. Dus de restaurateurs hebben dat niet helemaal kunnen restaureren. Maar daar komen we dus natuurlijk ineens bij de essentie. Bij Bruegel is het kijken altijd een beetje raar. Hij thematiseert dat kijken. Dus het feit dat die vrouw in dat vreemde landschap letterlijk een gesluierde blik heeft, wil natuurlijk een heleboel zeggen. Zij ziet niet wat ze ziet. Of ze ziet slechts gedeeltelijk de waarheid van hetgeen wat haar omgeeft. Nu dat ik terug naar dat schilderij kijk en erover reflecteren, nadenken en zo, weet ik weer eens te meer hoe belangrijk dat schilderij is geweest voor Wilde Vrouw. En hoezeer dat schilderij een portaal is gebleken om naar die 16e eeuw te kijken.
Het was alsof Bruegel de waanzin daar op zijn staart had getrapt en met zijn penselen toonde wat er toen in aantocht was. Een stad die zichzelf zo naar de rand van de hel had gesleept dat een dom wijf, verblind door een sluier voor haar ogen en verloren in de zeven zonden, radeloos uit Antwerpen wegvluchtte om nooit meer terug te keren. Achteraf beschouwd, jaren later, was wat ik daar zag ikzelf, verdomme, en samen met mij al mijn lotgenoten. Welk noodlottig spel spelen wij, met ieder van ons een blinddoek op en zowel met de engel als met het wijf, met het verzet tegen kwade krachten of met het zwelgen in de waanzin. Een mens vloekt soms in stilte, omdat zoiets hardop zeggen het gevoel zou geven dat er een dam breekt en een stroom van stront alles zou overspoelen uit complete willekeur.
Tierra, 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 t
Peer, mijn hoofdfiguur daar, is een herbergier. Voor mij is dat een figuur die echt, echt in het dagelijks bestaan staat. Die herberg is natuurlijk een en al ontmoetingsplek van zoveel verschillende werelden. Iedereen komt over zijn vloer. Dat is wel echt belangrijk voor die figuur van Beer. De figuur van de herbergier in het algemeen, die 16e eeuw in Antwerpen. Het is iemand die van alles en nog wat ontvangt en in feite ook. Een herbergier probeert altijd mensen te accommoderen. Een goede herbergier, die weet natuurlijk, die blijft glimlachen, die zorgt ervoor dat ambetante mensen minder ambetant worden, die schenkt hier en daar wat bij, af en toe moet hem iemand buiten zetten. Maar er is ook natuurlijk een diplomaat, maar wat ik er ook zo fascinerend aan vind van herbergiers, is dat die in feite een masker op hebben. Dus het is niet commercieel interessant om u een binnenwereld te tonen, om uw lijden te tonen, om uw verdriet te tonen aan uw klanten. Niemand zit te wachten op het verdriet van een herbergier. Nochtans is dat verdriet van Beer, van mijn hoofdpersonage, dat gaat heel diep. Hij beschrijft ergens dat er een kamer in hem, in zijn hoofd zit, waar dat er pijn woont. En die pijn, dat zijn drie dode vrouwen, drie dode echtgenotes van die Beer. De vrouwensterfte, zeker bij bevallingen, was bijzonder hoog. En hij heeft een vroedvrouw. En die heet Margreet. En die Margreet is bij elke bevalling van zijn vrouwen aanwezig.
Ik hoorde het krijsen van het kind. Ik stormde naar binnen. Margreet stond daar met mijn zoon in haar armen. Hij leeft, zei ik schor. Margreet knikte terwijl zij hem trachtte te sussen, maar bleef intussen kijken naar de moeder, naar mijn derde vrouw, die tussen haar dijen verzwolgen was gelijk door een wolf, haar schone ogen gesloten gelijk een heilige die haar zegen en zaligheid heeft gegeven, niks nog kloppend hart. Als ik daaraan denk, zie ik mezelf weer staan, met mijn vuisten naar u geheven, luid vloekend, zonder nog een kruis te slaan. De woede beet zich in me vast, terwijl ook de angst zijn kaken in me zette. Gelijk twee valse honden vochten ze om mij, venijnig schuddend met hun kop. Ik brulde, nee, zo dikwijls achter elkaar, dat ik geen stem meer overhield. Ik heb Margreet naar de hel gewenst, haar uitgescheten voor heks en haar toegeroepen dat ze beter stierf met een touw om haar nek of in een vlammenzee. Wie weet ben ik haar te lijf gegaan. Ik herinner het me niet meer. Ik heb evenmin weet van de cellenbroeders die met hun brede, donkerbruine tunieken en met hun gelaat half verborgen onder hun zwarte capuchon het lijk van mijn vrouw kwamen kisten en vervolgens meenamen, zodat zij dat bij mijn twee vorige vrouwen hadden gedaan, gelijk ze slachtafval kwamen opruimen. Niks weet ik van de begrafenis in de kerk van Sint-Andries. Of ik er gehuild heb of niet, of ik mezelf daar luidkeels heb vervloekt of nauwelijks een woord heb gezegd. Ik heb geslapen. Dat is alles wat ik nog weet.
Ja, na dat slapen krabbelt hij overeind, die Beer. En dat is ook een beetje de tragedie van mijn hoofdfiguur. Zijn veerkracht is zo enorm groot. Hij blijft niet met de pakken zitten. En hij gaat verder. En die herberg situeert zich in een Antwerpen dat op dat moment in volle expansie is. Dat is een fascinerende stad op dat moment. We zijn bezig over een stad die explosief groeit. Op het moment dat Beer terug die wereld instapt en die herberg opnieuw begint uit te baten, zitten we in een Antwerpen van ongeveer een bevolking van 100.000 mensen. Een stad die explosief is gegroeid. En hoe komt dat? Hoe komt dat die stad ineens haar roemruchte gouden eeuw beleeft? Het heeft voor een stuk te maken met de Schelde. De Schelde neemt een bocht, hè, zoals ik het ook beschrijf in Wilde Vrouw. Die Schelde neemt een bocht. En de Westerschelde ontstaat door stormvloeden. Maar wat is het eigenlijk het belangrijkste van die Schelde? Die Schelde is de toegangsweg tot de wijde wereld. Het is een verbindingsweg met de Noordzee. En terwijl dat Brugge aan het wegdeemsteren is, begint Antwerpen in die periode, het einde van de 15e eeuw, begin van de 16e eeuw, ongelooflijk op te komen. Maar het is niet enkel, natuurlijk, die Schelde is heel belangrijk, maar wat komt er op die Schelde? Een heleboel boten uiteraard. En wat brengen die boten? Wel, een heleboel producten die worden verkocht op markten. De vogelmarkt, de huidige vogelmarkt in Antwerpen, is in feite de laatste erfgenaam van die onvoorstelbare markten die Antwerpen moet hebben gekend. Op een bepaald moment werden die bijna dagelijks, stonden die bijna dagelijks open. Het begon natuurlijk met de feestdagen en met de gewijde dagen dat de grote markten waren. Maar na een tijd werd er zoveel verkocht dat het in feite een permanente markt aanwezig was in Antwerpen, waar dat je bij wijze van spreken alles kon vinden uit het Europa van die dagen. Wijn uit Griekenland, totaal geen probleem. Textiel vanuit Engeland, totaal geen probleem. Hout vanuit Rusland en de Baltische Staten, het kwam er allemaal aan. En het werd allemaal op die markten verkocht. Dus die handelsmetropool wordt zo groot, moet u voorstellen, 100.000 man. En tiende daarvan, 10.000 man, is een handelaar. Wat dus wil zeggen dat die stad alleen maar handel is. Dat is één. En ten tweede, dat die haven van Antwerpen, die wij nu kennen op een grote afstand van de stad, wat weten we als Antwerpenaren, hè, want ik ben een Antwerpenaar, wat weet ik van wat er in die haven gebeurt op dit moment in de 21e eeuw? Ik kom er nooit mee in aanraking. Maar in de 16e eeuw was er geen onderscheid tussen stad en haven. Dat liep gewoon helemaal in elkaar over. En dus die handel doordesemde heel die stad. En dat is belangrijk om te onthouden. Dat die handelsmetropool het hele leven beheerste. En dus ook het denken beheerste.
De kaden van deze stad werden overspoeld met de klanken van alle talen onder uw genade. Tot hoog in die ene afgewerkte kerktoren van onze lieve vrouw waren ze ongetwijfeld hoorbaar. Niet iedereen was zo ijdel dat hij vanuit die hoge plek al die bedrijvigheid zou willen aanschouwen. De meeste mensen willen niet het zicht delen van u die op ons neerkijkt. Maar mocht een man met giftige eigenwaan dat alsnog doen, dan zou hij hebben geduizeld, niet enkel vanwege de hoogte, maar vanwege alles wat hier dagelijks gebeurde, alles wat werd aangebracht en op schepen gezet. Hij zou de kanalen, de vesten en de waterwegen kunnen overschouwen die alles dooraderden, de straten die overbelast waren met vrachtvervoer en het gevloek op de drukte.
De wereld van Wilde Vrouw met Jeroen Olieslagers.
Ja, het verkeer in Antwerpen is nu op veel plekken een ramp en een file en weet ik veel wat er wordt op gevloekt. Wel, in de 16e eeuw werd er ook op gevloekt. Er is niet zoveel verschil op dat vlak. Maar die drukte betekende ook dat er zoveel verschillende mensen aanwezig zijn in die stad, met zoveel verschillende mentaliteiten en vooral natuurlijk, zoals je net hebt gehoord, zoveel verschillende talen. Nu, al die talen bij elkaar, al die verschillende mensen bij elkaar, betekent ook, en dan komt de kat op de koord uiteraard, verschillende religieuze gezindes. Wat loopt er allemaal in die stad rond? Hè? Er lopen Calvinisten rond, Lutheranen, Anabaptisten. Er zijn een heleboel sectes aanwezig in die stad, waar dat we niks meer van gehoord hebben. Waar dat enkel op gebaseerd op getuigenissen van buitenlanders. Wat gebeurt er allemaal in die stad? Laten we zeggen, een handelaar uit Spanje bijvoorbeeld, die ergens aan het Spaanse hof zit en daarover hoort, over Antwerpen. Ja, die moet ongetwijfeld gedacht hebben na het horen van al die verhalen van Antwerpen is een stad vol gekken. Eind 1558 is er een Calvinist, Antoon Verdict, en die is opgesloten in Brussel op dat moment, en die omschrijft dat Antwerpen, waar we nu over bezig zijn. En hij omschrijft het als gelijk een wereld. Men mag hem daar wel in verborgen houden zonder daar uit te vlieden. Wat dus wil zeggen dat er een grote, grote vrijheid heerste in dat Antwerpen van toen. En dat die Calvinist in feite naar dat Antwerpen kijkt en ongetwijfeld dacht van oké, in Brussel zit ik misschien in een bak, maar in Antwerpen zou ik in alle vrijheid mijn Calvinisme kunnen beleiden. Is dat zo? Nee, natuurlijk is dat niet zo. Die Spaanse koning is daar helemaal niet mee opgezet. Die is helemaal niet geïnteresseerd in protestanten die plotseling hun eigen tempel zouden krijgen, wat ze op dat moment niet hebben, hè? Voor alle duidelijkheid. Nee, er is natuurlijk ook repressie. Er is natuurlijk nog altijd zoiets als een inquisitie. Maar Antwerpen neemt een bijzondere positie in heel dat landschap, in heel die inquisitie-affaire in feite. En waarom is dat zo? Wel, als er één ding emanciperend is in deze eeuw, dan is het toch zeker de handel. De handel zorgt er eigenlijk voor, die handel, en het gaat dan over verschrikkelijk veel geld, dat die vrijheid, die relatieve tolerantie kan gevrijwaard blijven. En ik moet gewoon denken aan een fascinerende print. Van een beetje een vergeten kunstenaar. Die print is niet zo bijzonder. Het is gewoon een stadszicht van Antwerpen. Van op linkeroever kijken naar Antwerpen. En boven die print, en dat maakt het zo bijzonder, staan er de woorden: looft de God van al en drink de wijn en laat de wereld zijn. Dat typeerde de arrogantie ook van het Antwerpen van toen. Namelijk het feit dat ze denken van, ja, het maakt niet uit wat je religieus staat, als we maar zaken kunnen doen. En de wereld buiten blijft de wereld buiten.
Hier wordt er gedronken op de paus. Vervolgens wordt er op Luther geklonken. En dan heft men het glas op Calvijn en op iedere ketter die ooit zijn mond heeft opengedaan. Dat kan in deze herberg allemaal. En dat zal altijd zo blijven. En wat jij en ik denken, daar heeft niemand zaken mee.
Om het verhaal van Antwerpen in de 16e eeuw beter te begrijpen, moeten we de camera een beetje achteruit laten rollen en kijken waar dat Antwerpen juist zijn positie innam in dat grote rijk. En dan moeten we eerst het hebben over keizer Karel, we moeten het hebben over Karel de Vijfde. En dat rijk was wel degelijk groot. We zijn bezig over natuurlijk de Lage Landen. Het grootste stuk van Spanje zit daarbij, allemaal in dat rijk. Bijna volledig Duitsland zit daarbij. En dan ook nog eens een groot stuk van Italië. Dat is dat rijk. En dat rijk, Frankrijk is er natuurlijk niet bij. Dus we zijn sowieso bezig over een versnipperd rijk. Dat ook. Een rijk waar dat we, ja, als je aan dat rijk denkt van die Karel de Vijfde, dan denkt je eigenlijk bijna aan de Romeinen. Die dat soort grote rijken hadden en probeerden te besturen. Want dat is natuurlijk altijd het probleem. Hoe krijg je dit land bestuurd? Hoe krijg je zo'n groot rijk bestuurd? Nu, die keizer Karel was vrij slim. Hè? We zijn niet bezig over een domme politicus in dit geval. We zijn bezig over een heerser die nadacht over de erfenis die hij achterliet. En vooral zijn erfgenamen. Dus wat doet hij? Hij introduceert zijn zoon, die later Philips II zal heten. Hij introduceert zijn zoon in dat grote rijk en hij neemt zijn tijd ervoor. En hij doet dat met iets wat we een blijde intrede noemen. Wat dus wil zeggen, ja, zo'n koning en zijn zoon, die prins, arriveren aan een van de poorten van een stad. En het volk staat daar toe te juichen. Dus in Antwerpen bijvoorbeeld gebeurde dat aan de Keizerspoort, wat erna genoemd is de Keizerspoort. Waarom? Omdat de keizer, keizer Karel, met zijn zoon zo Antwerpen is binnengekomen. Dat is het eerste contact natuurlijk dat zo'n bevolking heeft met, ja, die bijna schimmige, waarschijnlijk bijna legendarische figuur. Hè? Dat is iemand die je nooit ziet. Ineens staat je keizer van heel dat rijk in uw stad en hij stelt aan u zijn zoon voor. Dat moet een ongelooflijke impact hebben gehad. En ook voor Philips II moet dat allemaal een vreemde ervaring zijn geweest. Waarom? Ja, die is, ik denk niet dat hij veel vaderliefde heeft ondervonden. Die is vrij snel door vrij strenge religieuze katholieken opgevoed geweest. Zijn enige grote plezier was jagen. Die komt in die lage landen terecht. En natuurlijk willen die handelaars, die edelieden, iedereen die Philips ontmoet, die wil hem ter wille zijn. Dus die hebben waarschijnlijk gigantische jachtpartijen voor hem georganiseerd. Die heeft hier, volgens mij, leren feesten. En we zijn dus bezig over iemand met de mentaliteit van een monnik, die plotseling in een bordeel van lusten, bordeel van jagen, bordeel van feesten is terechtgekomen. En dat moet natuurlijk op hem ook een grote indruk hebben gemaakt. Dus die blijde intredes, dat rijk, die keizer Karel, de manier waarop dat hij zijn zoon, ja, om het in het hedendaags termen te gebruiken, in de markt zet. Hij zet je echt in de markt, zodat iedereen hem kan zien. Maar op een bepaald moment trekt die mens zich natuurlijk terug. Dus die keizer Karel in 1555 is het goed geweest voor hem. Hij denkt, hij is vrij slim. Want hij geeft Duitsland, het stuk van dat rijk dat eigenlijk op dat moment al onoverzichtelijk aan het worden is, geeft hij aan zijn broer. Maar de rest, Spanje en de Lage Landen, en daarom spreken we dus nu over de Spaanse Nederlanden, geeft hij wel degelijk aan zijn zoon. En hij doet troonsafstand. Tijdens een plechtigheid in de Aula Magna van het Paleis Bekoudenberg geeft die keizer Karel een ontroerende speech waarin dat hem vertelt over zijn visie en zijn verwezenlijkingen en over het welzijn van zijn onderdanen en voor vrede. Maar dat is waarschijnlijk toch enigszins te relativeren, want hij had al behoorlijk wat oorlogen gevoerd. Maar hij probeert iets achter te laten en vooral wat hij wilt is eenheid. Die eenheid is voor hem zo belangrijk. Die eenheid is natuurlijk ook levensnoodzakelijk voor dat rijk. En hij blikt dus terug op zijn leven en hij spreekt deze woorden uit.
Ik weet dat ik vele fouten begaan heb. Grote fouten. Niet in het minst wegens mijn jeugd, dan wegens menselijk dwalen en wegens mijn passies. En uiteindelijk door mijn vermoeidheid. Maar niemand heb ik bewust onrecht aangedaan. Wie ook. Indien er dan toch nog onrecht was, gebeurde het buiten mijn weten en enkel door onvermogen. Ik betreur dit openbaar en smeek eenieder die ik gekrenkt zou hebben om vergiffenis.
Ja, die openbare biecht van die keizer Karel, die smeekt om vergiffenis. De machtigste figuur in Europa, die smeekt om vergiffenis. Ja, dat lijkt mij fantastisch. Dat lijkt mij heel fascinerend om mee te maken. Dat zo iemand die woorden uitspreekt. En wie is daar aanwezig? Tussen de talloze genodigden, uiteraard. Ja, een jonge kerel vol belofte. Een zekere Willem van Oranje. Hij is op dat moment 22 jaar oud. En keizer Karel is onder de indruk van die jonge kerel. Hij ziet daar wel brood in. Hij denkt, dit is iemand die mijn eigen zoon, Philips II, zou kunnen helpen. Om die lage landen, ja, om die eenheid, waar dat hij zo opgesteld is, om die eenheid te bewaren in die lage landen. En dus hij zegt tegen zijn zoon, jongen, kijk naar die Willem van Oranje. Want dat zou uw raadgever kunnen zijn. Die zou u kunnen helpen om die lage landen bij ons te houden. Want er was natuurlijk al een groot probleem. Er was een groot probleem om te ontstaan in dat rijk. Want wat erft die Philips II in feite? Ja, een rijk dat te groot is. Dat is al één. Een rijk waar je constant huursoldaten nodig hebt. Huurlingen. Om ja, steden die in opstand komen, om die te onderdrukken. En ondertussen zitten in Spanje. Dus de Philips II zit in Spanje, probeert daar zijn rijk te beheersen, te controleren. En die heeft natuurlijk medestanders nodig. Die heeft mensen nodig in bijvoorbeeld de lage landen, die extreem loyaal zijn aan hem. Die hem en zijn gezag uitdragen. En hij is eigenlijk nog erger dan keizer Karel. Karel de Vijfde is natuurlijk een krachtig heerser geweest. Maar er is een verschil tussen vader en zoon. Philips II is religieus, op religieus vlak, bijzonder intolerant. En dat gaat natuurlijk voor steeds grotere spanningen zorgen in de lage landen en heel specifiek in een stad zoals Antwerpen. En die Philippe, of Spaanse Philippe, zoals mijn personages hem noemen, die is nog maar 1 jaar koning en de ellende treft de stad Antwerpen.
Het jaar toen Spaanse Philippe onze koning werd, hief u een vinger en mislukte de tarweoogst. Het duurde slechts 1 week of 3 of de stad moest bedelen om nog veel meer roggen van honderden zeemijlen ver. Zelfs de hongerleiders van toen meenden al snel dat het ging om slechts een tijdelijke misnoegdheid van u en dat bidden hielp om dit te voorkomen.
Ja, dat is natuurlijk al een soort van public relations disaster wanneer dat gebeurt. Hè. Een omenet koning en die tarwe oogst mislukt en het volk wordt aan het lot overgelaten. Maar op 14 januari 1556 doet de Philips II zijn blijde intrede in Antwerpen. Deze keer niet als prins, maar als koning. En hij verschijnt daar als een reddende engel die geld uitstrooit over de menigte.
Een schouwtoneel over u. Oh, God, die gouden en zilveren dukaten schonk aan ons. O, mensheid. Een verdieping lager op dat reusachtige podium tijdens die zogenaamde blijde intrede was de god Saturnus edel betalen aan het smeden voor Moneta, de godin van het geld, die, zoals ik ooit ergens in een liefdesepos heb gelezen, immer geduldig alles ondergaat en haar slaven rustig lijden laat. Het was een groot feest van een stad die boven zichzelf wilde uitstijgen, die het barbaarse leven zonder regels, recht of geld achter zich had gelaten. Rond Moneta stonden er een aantal vrome, zeer jonge maagden verzameld, die de verworven deugden van de rijkdom, de overvloed, de handel en de beschaving uitbeelden.
Ja, die handel, die rijkdom, die overvloed. Eigenlijk zien we hier al 2 werelden die met elkaar aan het botsen zijn. Want laat ons eerlijk zijn over Philips II. Het was een ouderwetse jongeling, zou ik maar zeggen. Eigenlijk een conservatief. Dus iemand die dat rijk bij elkaar wilt houden en denkt dat het met zijn, ja, zijn religieuze orthodoxie, zou ik het maar zeggen, dat hem zo de boel bij elkaar gaat houden. Maar die Antwerpenaren, die zijn met andere dingen bezig. Die zijn met handel bezig op dat moment. Die willen rijkdom verwerven. En de zaken gaan natuurlijk heel goed. Maar je voelt al het oude systeem, namelijk een systeem waarbij dat Philips II probeert om zijn rijk op te bouwen en bij elkaar te houden. En de clash met die handelsmetropool Antwerpen. Ja, daar komen natuurlijk problemen van. Geld maakt niet altijd
gelukkig.
Hij was een heerser op afstand, die geen van ons wilde begrijpen. Eén die meende dat zijn wil verzilverd moest worden. Eén die geen stad wilde zien, maar louter een bron van inkomsten.
Nu moeten dus weten dat die Philips II met alle macht die hij had in feite ook een bedelaar was. Want die had zoveel geld nodig om dat rijk onder de knoet te houden, dat hij geld is beginnen lenen. En hij is geld beginnen lenen uiteraard bij verschillende bankiers, maar ook ongetwijfeld bij een paar individuele handelaars die bijvoorbeeld in Antwerpen ook te vinden waren. Nu, zo'n rijke handelaars die vonden natuurlijk geen probleem om geld uit te lenen vanwege de rente. Die rente werd alleen maar hoger en hoger en hoger. Wat dus wil zeggen dat die rijken door geld te lenen aan die Spaanse koning zelf natuurlijk nog rijker werden. En ondertussen ging die Spaanse rijk, dat van Philips II, kwam alleen maar meer en meer in de problemen. Wat natuurlijk te verwachten is als je blijft geld lenen en geen eigenlijk niet echt die bron van inkomsten hebt die dat soort leningen kan waarborgen, die de afbetaling van die leningen kan waarborgen. En dan komt er een moment, en nu zijn we eigenlijk bezig over een kredietcrisis die wij ook al wel hebben meegemaakt, bijvoorbeeld in 2008, dan komt er een moment dat die leningen niet kunnen worden afbetaald. Dan komt er een moment dat die rentes, die moeten worden afbetaald, even hoog zijn als de inkomsten. En dan zitten we op een soort van break-even. Maar dan eigenlijk zitten we in een failliet. We zitten op een bankroet. En dat is het eerste faillissement dat het Spaanse Rijk meemaakt. Wat gebeurt er? Op 10 juni 1557 kondigde Philips II een moratorium af. Dus de koning was gedwongen zijn betalingen te staken. En dan spreken we natuurlijk over een faillissement. En heel dat kredietsysteem stort in. Nog maar een paar maanden eerder had het Spaanse gezag een lening van 500.000 florijnen uitgeschreven. En die zouden na een jaar worden terugbetaald, maar die betaling wordt opgeschort door dat faillissement. En dan zie je natuurlijk beleggers die een heleboel geld verliezen. Want dat spaargeld is absoluut verdwenen. En de rente loopt natuurlijk naar omhoog vanwege oorlogen die Philips II niet kan winnen. Dus er zijn geen inkomsten meer. Er zijn in feite alleen maar schulden. En wat gebeurt er bij de leningen die door de Antwerpse, onder andere door de Antwerpse handelaars, werden afgesloten met het Spaanse centrale gezag? Wel, Philips II die zegt, ja, dat zijn eigenlijk geen leningen meer, dat zijn staatsobligaties. Waardoor dat die rente wordt gehalveerd. Dus die rijke Antwerpse handelaren, die verdienen ineens de helft minder. En dat moeten dus met rijke mensen niet doen. Want dan beschouwen die natuurlijk zo'n koning niet enkel als een prutser, maar vooral als een dief. En dat gaat niet zo snel weg. En in 1559 is Philips Ribbedeby, die verlaat de Nederlanden. En die komt niet meer terug. Die komt nooit meer terug. Dus hij is er ook niet meer. En wat doet hij nog meer? En dat is natuurlijk achteraf bekeken een politiek-strategische fout, ongetwijfeld. Hij installeert een gezag waardat hij veel minder beroep doet op de plaatselijke adel. Maar hij installeert een gezag van mensen waar hij van denkt van, die vertrouw ik 100%. Die houden die lage landen voor mij rustig en die zullen mijn wil en mijn religieuze orthodoxie zonder enige twijfel uitvoeren. En wat is, laten we zeggen, de beste vertrouweling of de nauwste vertrouweling van zo iemand, zeker hè, van zo'n koning? Ja, die kijkt rond in zijn familie en die vindt zijn halfzus, Margaretha van Parma. Margaretha van Parma is de dochter van, ja, keizer Karel, die een scheve schaats heeft gereden in Oudenaarde. Eigenlijk de moeder van Margaretha van Parma is de dochter van een of andere tapijthandelaar uit Oudenaarde. Maar die krijgt een vrij exquise opvoeding. Die wordt op een bepaald moment naar Italië gestuurd. Daarom wordt ze Margaretha van Parma genoemd. Die krijgt daar Die trouwt er ook met een zekere Farnese. Er komen twee zonen uit. De ene sterft onmiddellijk. De andere speelt nog aan een belangrijke rol nog spelen in de Spaanse Nederlanden. Maar dat is een ander verhaal. Maar die Margaretha van Parma, daar heb ik altijd heel veel sympathie voor gehad op een of andere manier. Want die vrouw, die zat natuurlijk in een heel lastig parket. Langs de ene kant wordt die dus landvoogdes van de Nederlanden. Dus ze moet de wil van haar broer uitvoeren. Ze moet ervoor zorgen dat die wil werkelijkheid wordt. Maar er zit er dan nog eens een waakhond bij. Antoine Perrenot de Granvelle. Wie was die kerel? Wel, hij werd door sommigen omschreven als een soort van premier van de Lage Landen. Pas op, dat is geen mens van adel. Dat vind ik wel heel interessant. Eigenlijk was hij een soort van hyperambtenaar. Iemand die van alles en nog wat regelde. Hij werd al bisschop als hij ergens in de 20 is. Hij komt naar de Lage Landen jaren later. Zijn vader heeft eigenlijk net hetzelfde gedaan. Net dezelfde. Dat is eigenlijk de gast. Dat zijn de fixers. De mensen zoals Granvelle fixt alles in zo'n gigantisch rijk. Dus dat is iemand met bijzonder veel macht. En zijn tegenstanders beschouwden hem natuurlijk als de intrigant par excellence. Hey, vooral de, laten we zeggen, de edellieden, de plaatselijke edellieden, hadden natuurlijk een ongelooflijke pest aan die Granvelle. Die Granvelle dwong het gezag af, vond natuurlijk dat de wil van de koning moest worden voltrokken. Maar tegelijkertijd was hij natuurlijk ook een beetje een diplomaat. Het was iemand die wist hoe dat, of toch meende te weten, hoe dat hem die Lage Landen moest besturen. Dus je krijgt al een Margaretha die ook enigszins moet luisteren naar die Granvelle. Hoe zit die relatie juist in elkaar? Is hij de raadsheer? Ze zullen het ook niet altijd met elkaar eens zijn geweest. Hè? Die Granvelle zal wel gedacht hebben van ik weet het ongetwijfeld beter als die een die van tapijthandelaren komt uit Oudenaarde. Dus daar zal zeker een spanning op hebben gezeten. Maar je krijgt natuurlijk ook, die twee worden bij wijze van spreken geparachuteerd in heel dat systeem. Die een adel, Willem van Oranje, de graaf van Horen bijvoorbeeld, al die edellieden, die zien ineens van, ten eerste, dat Spaanse Rijk is failliet. Ten tweede, de koning, Philips II, vertrekt, die komt niet meer terug. Dus je krijgt sowieso toch een soort van afwezigheid van dat gezag. En ten derde, ons, Willem van Oranje, graaf van Horen, wij worden niet gehoord. Wij worden opzij geschoven. En we krijgen dus een soort van bezittingsmacht. En dat zal natuurlijk voor verdere moeilijkheden zorgen.
De wereld van Wilde Vrouw, met Jeroen Olieslagers.
Laten we nu terugkeren naar Antwerpen. We hebben al gesproken over die gefrustreerde handelaars, die denken van, wat kunnen we eigenlijk, wat heeft dat centraal gezag eigenlijk al voor ons betekend, buiten het feit dat we er geld aan verliezen? Dat hebben we. We hebben al die verschillende religieuze gezindheden. We hebben die een handel, die nog altijd aan het triomferen is, die stad bijeenhoudt. Er worden op dat moment niet zoveel vragen gesteld. Integendeel, de mensen die daar arriveren in Antwerpen vanuit het buitenland, het eerste wat die eigenlijk het liefste willen, is een Antwerpse poorter te worden. Nou, dat is wel belangrijk, want die poorter die heeft veel rechten, maar die heeft ook behoorlijk wat plichten. Uiteraard moet je belastingen betalen, dit en dat. Maar als je Antwerpse poorter wordt, dan krijg je natuurlijk ook de kans om bijvoorbeeld lid te worden van een gilde. Of dat is sowieso Een poorter worden in Antwerpen is good for your business. Vanaf het moment dat je poorter wordt, krijg je er in feite een netwerk bij en hoor je ook bij Antwerpen. Er is ook een soort van vrijheid. Je zult niet te snel in de handen van een beul terechtkomen. Al dat soort dingen zorgt er natuurlijk voor dat die handelaars die zich in Antwerpen vestigen en meer komen vestigen vanwege het feit dat de zaken zo goed gaan, ja, die willen natuurlijk allemaal poorters worden. Het is niet voor iedereen. Je moet echt wel wat geld hebben vooraleer dat je poorter kunt worden in Antwerpen. Maar de meesten proberen natuurlijk om poorter te worden. En dan krijg je ook een mentaliteit in die stad. Eigenlijk is het kernwoord hier dat we kunnen gebruiken, is de deugd van de voorzichtigheid. Die voorzichtigheid is heel belangrijk. Waarom? Je krijgt die religieuze gezindheden, daar gaan we straks zeker nog over praten. Maar het gaat natuurlijk ook over een bepaald soort tolerantie dat er heerst. Je moet niet te veel in de kijker lopen. Er zijn er natuurlijk, dat zijn de zeer radicale overtuigden van hun eigen religieuze gelijk, die op de hoeken van de straat, bij wijze van spreken, hun grote gelijk gingen uitbazuinen. En daar, met die mensen, ja, daar wordt natuurlijk wel mee afgerekend.
Men keek naar zo'n sukkelaar en dacht, hij heeft het spel van de voorzichtigheid niet meegespeeld. Hij heeft zich een eigen gedachte aangematigd en die vervolgens tot enige echte waarheid uitgeroepen. Hij heeft zich ofwel laten benevelen door een of ander boek of door een preek buiten de stadsmuren van een of andere schuimbekkende die het licht had gezien en achter een haag in het veld urenlang preekte tot ieder die hem hoorde meende dat hij demonen al kon verjagen door een scheet van wierook te laten, ofwel heeft hij zichzelf zo onmogelijk gemaakt dat geen vriendschap hem nog kon beschermen.
Ja, en die vriendschap, die kan hem niet beschermen, maar het zijn alleen maar de hardste roepers die echt werden aangepakt in die periode.
Ook in deze stad bestonden mensen, niet veel, want zoveel onnozelaars hadden we nu ook weer niet, die zich gedwongen voelden door u om iedereen toe te bijten dat enkel zij het ware licht hadden gezien. Zelfs de schout, die geacht werd zo'n dolgedraaide voor de vierschaar te brengen, schudde dan zijn hoofd over zoveel stupiditeit.
Ja, die vierschaar was natuurlijk het gerecht. Dat was de werking van het gerecht. Ook een instrument natuurlijk van de Inquisitie. Dat gebeurde natuurlijk ook. En die vergaderde onder blote hemel. En vaak werden er bekentenissen afgedwongen in de martelkelder, waar dat de beul natuurlijk mee zorgt voor de goede verloop van het gerecht. En die arme sukkelaars werden dan voor die vierschaar gebracht. En de meesten die op dat moment niet bekenden, ja, die werden terug naar de martelkelder gebracht, totdat ze bekenden. Laat ons het nog eens over die voorzichtigheid hebben in die stad Antwerpen. Want het was natuurlijk niet zo simpel. Op religieus vlak was het zelfs heel complex, zoals ik al eerder zei. Langs de ene kant krijg je natuurlijk de katholieken of de papen, zoals ze in de Wilde Vrouw worden beschreven. Ja, en die papen, die zijn al eeuwen aan de macht. Maar tegelijkertijd, juist waarschijnlijk omdat ze zo eeuwen aan de macht zijn, krijgen ze af te rekenen met een, laat ons zeggen, om het in hedendaagse termen te zeggen, een perceptieprobleem. En dat perceptieprobleem is heel simpel. Veel mensen in die stad beschouwden die papen als zijnde corrupt of onderweg naar de corruptie. Een zekere zedelijke verwildering werd hen ook verweten. Het kopen van aflaten bijvoorbeeld in die kerken, waar dat je je zonde kunt afkopen. Ja, er was natuurlijk al Luther tegen in opstand gekomen in het begin van die 16e eeuw. Dat krijg je als eerste verwijt aan die papen. Ten tweede, ja, In Antwerpen is er nog altijd een kloosterstraat. Die kloosterstraat, daar stond dus vroeger de Sint-Michielsabdij. En die Sint-Michielsabdij die werd gerund door Norbertijnen. Wel, die hadden dus een rot reputatie in Antwerpen. De zedelijke verwildering daar was enorm. Wat dus wil zeggen dat die abdij in de ogen van veel Antwerpenaren eigenlijk een soort van bordeel was. Waar dat dus de Norbertijnen zich te goed deden aan vrouwelijk schoon en dat er aardig werd gedronken. Dat was ook allemaal duidelijk. Wat wel fascinerend is, want als er een hoge gast in Antwerpen ontvangen werd, ja, dan ging die naar de Sint-Michielsabdij. Dan werd hij daar ontvangen. En dan zullen ze waarschijnlijk wel veel braver geweest zijn. Maar vanaf het moment dat er die focus, die schijnwerper van die macht niet aanwezig was, dan deden ze dus hun goddelijke gang. En dat zorgde er natuurlijk voor die Antwerpenaren, dat die steeds kwader en kwader werden op de papen, zoals ik het zei.
De papen waren al eeuwen voorspelbaar gemakzuchtig, met hun kloten gedoopt in de heilige olie van de macht en dus arrogant, ook al geraakten ze in de minderheid. Ze bleven roepen dat de boosdoenders die niet in uw woord geloofden, zoals zij dat deden, moesten worden gestraft, en liefst gisteren al. Maar bij valavond telden ze hun geld, sloegen ze een kruis en meenden in stilte dat het dan toch nog meeviel met dit naar zwavel stinkend Babylon waarin ze zich naar eigen zeggen bevonden.
Babylon. Ja, die papen, als die bijvoorbeeld keken naar de Calvinisten, ja, dan dachten die van, ja, die maken zeker uit van dat Babylon. Die Calvinisten, die krijgen in die stad in de 16e eeuw meer en meer een grote aanhang. Daar zijn bijvoorbeeld behoorlijk wat Waalse geloofsbroeders bij, die bijvoorbeeld in Doornik gevlucht zijn, omdat in Doornik de inquisitie veel sterker aanwezig is. En dus die denken van, oh, waar moeten we naartoe? Waar kunnen wij ons Calvinistisch geloof beleiden? Ja, en dan hebben ze natuurlijk gehoord over Antwerpen, waar dat, ja, de reputatie van Antwerpen is van, daar mag alles, wat niet waar is, maar in ieder geval, die reputatie is er. En dus ja, die Waalse Calvinisten, die komen ook in Antwerpen terecht. En die zoeken daar ondergronds met elkaar een verbinding. Pas op. Ze zijn natuurlijk, het risico blijft dat ze vervolgd kunnen worden, want die inquisitie is bijzonder wispelturig. De voorzichtigheid heerst, hè? Zeker, zeker. Maar je mag niet te veel in de kijker lopen. En dan wordt het nog ambetanter voor die Calvinisten. Want in een grote leider, Calvin, die laat weten van, ja maar, wacht even. Als je bij onze club bent, als je Calvinist bent, dan is het de bedoeling dat je dat openlijk laat zien. Dus nu zitten die Calvinisten natuurlijk tussen wal en schip. Hè? Langs de ene kant willen ze loyaal zijn tegenover hun grote leider en hun religie in alle openheid beleiden. Maar ze weten, als ze dat doen, ja, dat ze dan waarschijnlijk in aanraking zullen komen met de beul en met de vierschaar. Dus wat doen die mensen? Ze blijven alsnog uit lijfsbehoud ondergronds. Ja, en die Calvin die heeft natuurlijk die Antwerpenaren in het oog en die stuurt een brief exclusief voor hen, waarin dat hij tegen hen verkondigt hoe dat zij zich moeten gedragen als Calvinisten in die stad geheten Antwerpen.
Let erop niet te verkoelen in jullie geloof, want jullie weten onder welke voorwaarden wij geroepen zijn. Jullie bevinden je vooral in een plaats waar zoveel misbruiken hoogtij vieren, dat indien jullie niet altijd een remedie bij de hand hebben, het behoorlijk moeilijk zou zijn te volharden in de zuiverheid die God van de zijnen vraagt. En ik denk wel dat iedereen in zich voldoende aanvoelt hoe Satan zich inspant om van dergelijke gelegenheden gebruik te maken. Daarom, mijn broeders, oefen jullie niet alleen om de schrift privé te lezen, maar ook om samen te komen in naam van Christus, om op die manier God in te roepen en wat goede raad te ontvangen om er meer en meer jullie voordeel mee te doen.
Ja, die Calvinisten die zitten dus in een moeilijke positie, maar ze blijven maar groeien in aantallen in dat Antwerpen van die 16e eeuw. Hè. In 1558 zitten er een paar honderden, maar er komen er steeds meer en meer. En dat komt natuurlijk ook omdat er predikanten zijn die hen opzwepen, buiten de stadsmuren, en die meer en meer zielen winnen. Vooral bij handelaars, maar ook vooral bij mensen met geld, maar ook bij mensen met minder geld. In ieder geval, in brede lagen van de bevolking begint de woorden van Calvin door die predikanten gehoord te worden. Ja, en hoe zou zo'n stadsmagistraat zich voelen tegenover die Calvinisten die zich begingen te uiten? Het is good for business dat er Calvinisten in de stad zijn. De meesten hebben geld. De meesten van hen dragen bij tot die welvaart van de stad. Dus die mensen wilden eigenlijk ook niet weg uit uw stad. Dus zo'n stadsmagistraat wikt en weegt. Sommigen die te veel in de kijker lopen en die misschien niet al te veel geld hebben, of die, weet ik veel wat, van die te excentriek zijn in het beleiden van hun geloof, ja, die komen natuurlijk wel op de brandstapel terecht of die worden verdronken in een vat. Dat gebeurt, hè? Maar het is altijd weer wikken en wegen, ook vanuit die stadsmagistraat. In feite is het zo. Het is eigenlijk een kat-en-muisspel, maar aan beide kanten. He, dus die stadsmagistraat die moet bij elk geval nadenken van, vervolgen we dit of niet? En die Calvinisten zijn aan het nadenken van, hoe expliciet worden wij in die stad? Maar ik heb het al gehad over de papen, de katholieken. Ik heb het al gehad over de Calvinisten, die steeds belangrijker worden in die stad. Laten we het eens hebben over die Lutheranen. Er is nog altijd een verschil tussen die Calvinisten en die Lutheranen. En een vrij belangrijk verschil zelfs. Die zijn minder aanwezig in die stad, maar ze zijn wel degelijk aanwezig. We kunnen niet spreken over een gemeenschap. Dat is minder georganiseerd dan bijvoorbeeld die Calvinisten in het geheim. Maar die komen nu samen in privé woonhuizen. En daar luisteren die dus naar het woord van Luther. Maar Luther zelf heeft daar een probleem mee. Het is net zoals Calvin, die iets zegt tegen zijn broeders in Antwerpen, zijn broeders en zusters in Antwerpen, heeft Luther ook problemen met zijn volgelingen in Antwerpen. Want die samenkomsten, die geheime samenkomsten, dat ziet Luther niet echt zitten. En waarschijnlijk is dat zo omdat hij denkt dat er sectes gaan ontstaan. Dat mensen die los van de Lutheraanse gemeenschap in hun privéwoning de woorden van de grote leider Luther begingen te interpreteren. Het zou wel eens kunnen dat die op andere gedachten komen. En voor die Lutheranen, langs de ene kant, is die gehoorzaamheid aan Luther ook wel echt belangrijk. Maar ze staan echt gericht ook op het compromis. En hoe komt dat? Hoe komt dat compromis zo belangrijk is? Omdat Luther duidelijk maakt van, oké, ofwel conformeerde u aan de stad Antwerpen zoals ze is, dus geconformeerd u aan dat katholieke gezag, ofwel verlaten de stad. Dat was eigenlijk vrij duidelijk. Dus, laten we zeggen, het conformisme was bij de Lutheranen zeer aanwezig. Het was dus, bij wijze van spreken, vanuit de ogen van diezelfde stadsmagistraat die met die Calvinisten en met nog andere mensen heeft af te rekenen, was dat het schappelijk volk. De Lutheranen waren eigenlijk voor die stadsmagistraat eerder de conformisten. Wat zijn letterlijk de woorden van Luther als het gaat over de verhouding met het gezag? Ik citeer. Zelfs indien de dragers van het gezag slecht zijn en goddeloos, is toch het gezag en zijn macht goed en voor Gods wegen. Derhalve, waar macht aanwezig is en bloeit, daar zij een blijven deze, omdat God zo bevolen heeft. Dus aan het volk komt niet het recht toe in opstand te komen tegen die wereldlijke macht. En Luther gaat verder. Hoe slecht het bestuur ook mogen zijn, toch zou God het dulden van zijn bestaan verkiezen liever dan het gepeupel toe te staan te muiten, met hoeveel recht zij ook mogen handelen. Een vorst hoort vorst te blijven, welk een despoot hij ook mogen zijn. Hij onthooft noodzakelijkerwijs toch maar weinigen, daar hij onderdanen moet bezitten. om heerser te kunnen zijn. Nou, dat zijn straffe woorden. Dat zijn straffe woorden. En dat situeert onmiddellijk die mentaliteit van die Lutheranen. Ondermijn het gezag nooit. Wat dus wil zeggen? Ja, voor een stadsmagistraat waren Lutheranen absoluut geen probleem. Wat liep er nogal rond in dat naar zwavel stinkend Babylon volgens de papa? Wel, de Franse hugenoten.
De Frans sprekende hugenoten die in deze stad hun toevlucht hadden gezocht nadat hun gelijkgezinden in hun eigen streken versmoord werden in bloed, moesten zogezegd door elke herbergier worden aangegeven wanneer ze onderkomen zochten. Maar zelfs indien één van ons dat al had willen doen en zo mogelijk klanten verspeelde, was daar geen beginnen aan, want ze zaten intussen overal. Ze aasden op wraak. Zo werd er her en der van de daken geroepen.
Op de, laat ons zeggen, de laatste tree van de ladder of van de trap stonden de Anabaptisten of de wederdopers. En daar zijn verschillende redenen voor. Ongeveer iedereen, buiten de Anabaptisten zelf natuurlijk, hadden de pest aan de Anabaptisten. Er zijn verschillende redenen voor. Een van die redenen is dat ze recruteerden vooral bij de armste mensen van de stad. Dat zijn natuurlijk ook de mensen die het meeste te verwijten hebben aan dat stedelijke gezag. Hè. Vanwege het feit dat ze geen werk hebben of dat ze geen geld hebben of dat ze nauwelijks kunnen overleven. Dus dat is potentieel, laten we zeggen, een revolutionaire minderheid in die stad. En die worden natuurlijk opgezweept door die Anabaptisten. Maar die Anabaptisten zijn ook vrij radicaal, veel radicaler dan Calvinisten bijvoorbeeld, of Lutheranen, of Hugenoten. De radicaliteit heeft veel te maken met een verhouding met de macht. Dat is hetgeen waar de machthebbers zo de pest aan hadden, aan die Anabaptisten. Die vonden namelijk dat de ware christenen geen regeringsfunctie mochten bekleden. Dus dat was een radicale scheiding van kerk en staat. Dat was eigenlijk vele eeuwen, misschien, laten we zeggen, 2 eeuwen, 250 jaar voor de Franse revolutie. Zij pleitten op dat moment al voor die radicale scheiding tussen kerk en staat. Dat was zelfs in dat tolerante Antwerpen compleet ondenkbaar. Het is gewoon off the map. Niemand wil daarover discussiëren. De Anabaptisten waren de radicale elementen. De radicale vrijheidsstrijders eventueel, maar zeker op religieus vlak de radicale elementen in een stad zoals Antwerpen. De Anabaptisten keerden zich ook tegen een paar belangrijke religieuze dogma's. Het zit al in hun naam, de wederdopers. Het sacrament van de doop was natuurlijk belangrijk voor de papen, voor de katholieken en voor de Lutheranen en de Calvinisten. Maar wat zeggen de Anabaptisten? Nee, een kind kan niet gedoopt worden. Eerst moet het volwassen worden, vooraleer dat je echt dichter komt bij het Rijk der Hemel. Dus dat was, stond ook diametraal tegenover al die religieuze opvattingen die er in die tijd heersten.
Wat de wederdopers betreft, die hadden hun oprechtheid zo op de spits gedreven dat zij in hun eigen ogen nog de enige bleken die tot eerlijkheid in staat waren. Zij werden door vrijwel iedereen veracht en zagen op het einde van de dag net zo goed de zon zakken onder uw oog, zonder een stap dichter te zijn gekomen bij hun gedroomde stad waar iedereen zou moeten denken zoals zij en elke eigendom werd afgeschaft. Ze hadden bovendien geen nagel om een gat te krabben, wat in deze stad betekende dat ze vogelvrij werden geacht.
Ja, en die prijs voor het vogelvrij zijn, ja, die hebben ze natuurlijk, die rekening hebben ze moeten betalen. Die afkeer zat zo diep dat ze op de haverklap werden verraden ook door mede-Antwerpenaren. En op 10 juli bijvoorbeeld, 10 juli 1557, wordt de Anabaptistenleider Gilles van Aken op de Grote Markt onthoofd. In 58, het jaar daarna, worden er 23 wederdopers terechtgesteld. In 59 ook 23. En een jaar later nog eens 17 die de marteldood ondergaan. Maar deze en nu wordt het eigenlijk ongewild komisch, denk ik. We komen eigenlijk zelfs in een soort van Monty Python sketch terecht. Want die Anabaptisten, die worden natuurlijk opgejaagd. En ze willen die natuurlijk publiek terechtstellen als een soort van groot afschrikkingseffect. Maar die radicale Anabaptisten, die hadden helemaal geen probleem om terecht te worden gesteld. Integendeel, voor hen was dat een bewijs van hun hardnekkig geloof. Ze stelden zichzelf tentoon, bij wijze van spreken, op die brandstapel, op die publieke ruimtes, in die publieke ruimtes waar dat ze werden terechtgesteld. Dat was zelfs een punt van eer. Dan krijg je natuurlijk een heel het afschrikkingseffect. Is het tegenovergestelde. Je krijgt een tegenovergestelde effect. Mensen kijken naar die Anabaptisten die worden terechtgesteld en denken van, wauw, dat zijn echte helden. Dus die Anabaptisten krijgen steeds meer navolgers na elke publieke terechtstelling. Dus wat begint de stad Antwerpen te doen? Van, goh, misschien moeten ze dan in het geheim kapot maken. Dus we beginnen in feite te experimenteren, wat ook al een waanzinnige gedachte is. Dus wat doen ze? Ze beginnen die in een zak te binden, met stenen in, en dan gooien ze die de schelder in en denken van, oké, daar zijn we vanaf. Af en toe drijft er dan toch weer zo'n lijk van zo'n Anabaptist, spoelt ergens aan een oever of twee verder, en die wordt natuurlijk ontdekt. Grote consternatie in die stad, grote consternatie bij de Anabaptisten. Vervolgens denkt die stad, oké, dat is nog altijd heel opzichtig. Begon ze in een vat vermoorden. Waar waarschijnlijk nog veel gruwelijker dood is natuurlijk. Een vat gevuld met water. Waardoor ze die Anabaptist insteken en hem zo verzuipen. Dus er worden steeds meer terechtstellingen georganiseerd van die Anabaptisten om die radicale elementen uit die stad te weren. Maar het blijkt niet genoeg te zijn. Ze blijven maar weder komen en ze blijven steeds meer aanhangers te krijgen. Ja, met al die religieuze gezindheden en al die houdingen tegenover dat centraal gezag in het stadsbestuur. Ja, voor zo'n stadsmagistraat is dat natuurlijk niet echt al te simpel. En die probeert natuurlijk, in zo'n stadsbestuur ook, probeert op verschillende manieren met die verschillende groepen overweg te kunnen. Maar dan neemt meer en meer, ja, die druk neemt ook toe bij die Margaretha van Parma, want die vindt dan dat die stadsmagistraten veel te laks optreden, hè, waardoor ze dan weer een of andere poging doen om die Margaretha van Parma tevreden te stellen. En er worden natuurlijk nog altijd wel mensen hun kop eraf gehakt. En er is zo een case van een zekere Frans Fraat, een drukker. En die drukker, die wordt in 1558 een kopje kleiner gemaakt. En waarom is dat zo? En waarom is die case zo interessant of belangrijk? Wel, die Frans Fraat kunnen we natuurlijk alleen maar begrijpen als we kijken hoe dat die boekdrukkunst zo belangrijk is geworden in die 16e eeuw. Boekdrukkunst ontsnapt aan een centraal gezag. Dat is al één, hè? Daarvoor, voor de ontwikkeling van de boekdrukkunst, was het woord van God in feite exclusief voor de mensen die, ja, de religieuze gezagsdragers. Of mensen met geld, of edellieden. Maar door die boekdrukkunst wordt het woord van God, het letterlijk woord van God, waar dat de meeste mensen, de meeste burgers, geen toegang tot hebben, krijgt plotseling wel een toegang. En die gereformeerden die zijn natuurlijk ook geïnteresseerd om zielen te winnen. Dus de drukkerijen worden een wapen van die gereformeerden. En die zorgen er natuurlijk ook voor dat er boeken worden gedrukt in de taal die wordt gesproken. Dus niet enkel in het Latijn, maar die wordt dus ook in het, laten we zeggen, het Nederlands of de voorloper van het Nederlands worden die gedrukt. En dus die centrale overheid, omdat er zoveel drukkers zijn, in Antwerpen op dat moment zijn er meer dan 200 drukkers, grote en kleine drukkers. En die drukken echt vrijwel alles. En de controle erover wordt onmogelijk. En dan gebeurt het natuurlijk wel eens dat zo'n drukker, als hij betrapt wordt op het drukken van iets dat potentieel godslasterlijk is, ja, dat hij wordt terechtgesteld. En dat overkomt die een arme Frans Fraat. Zijn kop wordt eraf gehakt.
Zo werd de kop van de drukker Frans Fraat eraf gehakt. Tijdens een grauwe winterochtend, omdat hij een pamflet had gedrukt. Geschreven door iemand die blijkbaar al dood was en tussen wiens papieren men voorspellingen aantrof die op basis van de stad ter planeten duidelijk stelden dat de roofvogels van de macht de komende jaren moesten oppassen voor de kleine vogels van het volk. Dat er wormen uit de aarde zouden kruipen om alles te verzwelgen en dat de geestelijkheid bespot zou worden en overladen met de ene plaag na de andere. Een andere drukker had juist hetzelfde gedrukt, maar verscheen zelfs nooit voor de vierschaar. Er werd gefluisterd dat Frans Fraat door diezelfde gildebroeder werd verraden, maar op zo'n doortrapte manier en zo behendig dat de verrader niks kon worden verweten.
Ja, mijn hoofdfiguur, Beer, die is niet helemaal zeker over hoe dat die Frans Fraat juist terechtgesteld is geweest. Die neemt eigenlijk aan dat er verraad moet zijn geweest. Dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat de concurrentie onder die drukkers heel groot is. Dus het zou inderdaad kunnen dat een gildebroeder, een mededrukker, denkt van, goh, die Frans Fraat, die is eigenlijk vrij veel geld aan het verdienen. Nou, die is een concurrent. Als ik de stadsmagistraat inlicht over zijn godslasterlijke werken, dan zou het wel eens kunnen dat ik van een concurrent van afgeraakt. Dus het was soms, die concurrentiestrijd tussen die drukkers, was soms op leven en dood. En het gaat natuurlijk altijd weer over dat gedachtegoed, dat maar blijft uitdijen in al die verschillende boeken. En Antwerpen heeft geen universiteit op dat moment, maar je hebt wel een interessant publiek voor die drukkers. Dat zijn mensen met geld, dat is een kapitaalkrachtig publiek en die hebben een grote honger naar boeken die dogma's in vraag stellen. Dus de vraag is enorm groot. Dus die drukkers drukken uiteraard die zogenaamde godslasterlijke werken. Waardoor dat die stad en die boekdrukkunst ja, toch een heel interessant, laten we zeggen, en explosief huwelijk met elkaar beginnen aan te gaan. Je krijgt zo'n grote kwantiteit van drukwerken dat er wordt veel geld verdiend, maar het verdienen van geld is een potentieel gevaarlijke bezigheid, want je kunt worden verraden en dan eindigt het misschien wel met uw hoofd op het kapblok.
Ik zie de boekdrukkers voor me. Sommigen met raadselachtig startkapitaal, die alles wat wel of niet is geweten toevertrouwden aan papier en daarbij geesten verruimden, verziekten of genazen, kalmeerden of in diepe verwarring brachten, kwaad maakten, triestig stemden, deden lachen en vloeken, devotie versmachten of bevrijden, of ieder duidelijk maakte dat ons lot met de door u bepaalde beweging van de planeten was verbonden. Allemaal kennis die nog niet zo heel lang geleden was voorbehouden aan kerkleiders en edellieden en nu zonder al te veel onderscheid voortwoekerde, zonder dat iemand kon weten of het gif zou blijken of medicijn, of het waarachtigheid bevatte of doortrapte leugens. Boeken
zijn gevaarlijk. Ik heb er een ware hekel aan gekregen, maar hun inhoud blijft verleidelijk. De drukkers hadden op nauwelijks enkele jaren hun inkt tot goed verkopend wapen en vermaak gemaakt. En van alle kanten las men al dat bedrukt papier dat meestal, gelijk bier of wijn en vaten, vanuit hier over water en landwegen in een eindeloze stroom werd verspreid.
Als we het hebben over boekdrukkunst en als we het hebben over die zogenaamde Gouden Eeuw van Antwerpen, dan is er natuurlijk een naam die heel belangrijk is. Een naam die bij een breed publiek bekend is, namelijk Christoffel Plantijn. Christoffel Plantijn was de belangrijkste drukker in de stad. Op een bepaald moment, op het hoogtepunt, had hij toch 80 mensen voor hem werken. Wat dus betekent dat hij waarschijnlijk de grootste industriële activiteit had ontwikkeld in die stad, zoals Antwerpen, maar ook Plantijn. Desalniettemin al het succes en al de mensen die voor hem werken, ook Plantijn was af en toe behoorlijk kwetsbaar. En in 1562 gebeurt het dat hij wordt beschuldigd van het drukken van godslasterlijke werken, zoals de meeste drukkers in Antwerpen. Maar ja, er zijn dus nu bewijzen. Hè. En dus zelfs Plantijn, zelfs die grote drukker, die moet gaan vluchten in Parijs. Want die denkt van, ik ga even weg uit Antwerpen en ik keer terug als de boel daar enigszins afkoelt. En terwijl dat Plantijn gevlucht is naar Parijs, wordt heel zijn inboedel, zijn drukpersen, worden verkocht op de vrijdagmarkt. En dan zien we een andere drukker verschijnen, namelijk Willem Sylvius. En die koopt een groot stuk van die drukpersen en in feite is dat het begin van de carrière van Willem Sylvius. Dus te zeggen, hij heeft nu plotseling groter materiaal ter beschikking en hij wordt uiteindelijk, die Willem Sylvius, die wordt uiteindelijk de drukker der koninklijke majesteit. En Willem Sylvius is in Wilde Vrouw belangrijk. Ik heb het wel heel even, ik denk één of twee keer heb ik het over Plantijn, maar Willem Sylvius is een belangrijk personage in Wilde Vrouw. En daar zijn natuurlijk verschillende redenen voor. Eén van die redenen is dat er een vriendschap, maar enigszins een zakelijk partnership in feite ontstaat tussen die Willem Sylvius en mijn hoofdpersonage Beer. Maar Beer zelf heeft, laat ons zeggen, een toch nogal een dubbelzinnige houding. Typisch een herbergier op dit vlak. Hè. Hij waardeert uiteraard de zakelijke connectie, want die helpen elkaar. Willem Sylvius en Beer die helpen elkaar. Beer zorgt er af en toe voor dat er klanten in aanraking komen met Willem Sylvius. Ze doen samen zaken, et cetera, et cetera. Maar Beer heeft nogal een dubbelzinnige verhouding tegenover, laten we zeggen, drukkers, tegenover intellectuelen, tegenover mensen die, die belezen zijn.
Hij was een ware heer die zich immer beschaafd wist uit te drukken. Hij stond bij ieder bekend als een mens die zichzelf in de kaart liet kijken. De concurrentie was immers groot en loslippigheid over opdrachten was een ijdelheid die geen van hen zich kon veroorloven. Een gebrek aan discretie was gevaarlijk, want bijna elk van hen drukte wel eens illegale boeken die als godslastering konden worden bestempeld. Wie malchance had of zich niet van de domme hield, kon in moeilijke papieren terechtkomen. Zwijgzaamheid hield Willem Sylvius in leven.
Nu zijn we weer bij die deugd van de voorzichtigheid. Het was niet zo simpel om als drukker te overleven in een grote stad zoals Antwerpen. Maar dat Antwerpen met al die drukkers lokte een heleboel interessante mensen aan. Ook natuurlijk, kennis lokt altijd interessante mensen aan. En er strijken dus vreemde vogels neer in Antwerpen die niet noodzakelijk handelaars zijn, maar die op zoek zijn naar kennis. En één van die figuren die in Wilde Vrouw een vrij belangrijke rol speelt, is de raadselachtige John Dee. En die John Dee is sowieso een interessante figuur in de renaissanceperiode van die tijd. John Dee is een Brit, is een Engelsman. Hij is op een bepaald moment een vertrouwelinge van Queen Elizabeth. Queen Elizabeth vraagt trouwens aan John Dee de juiste datum, astrologisch gezien. Dus John Dee moet zijn astrologische kennis aanwenden om de juiste datum te vinden waarop dat Queen Elizabeth zal gekroond worden tot Queen Elizabeth. Gewoon maar om aan te geven hoe belangrijk de rol was van die John Dee. Hij werd in die periode ook natuurlijk omschreven als een soort van natuurfilosoof, een typische renaissance mens. Hij wist heel veel van mathematica, hij wist behoorlijk wat van astrologie, maar hij wordt ook omschreven als een magier. Magie op zich heeft in die periode helemaal niks met goochelarij of weet ik veel wat te maken. Er zijn eigenlijk drie manieren om naar de wereld te kijken. De wetenschappelijke manier. De wetenschap is dan op dat moment in haar kinderschoenen, maar is wel degelijk aan het ontwikkelen. In de 17e, 18e eeuw wordt die wetenschap alom tegenwoordig. En dat maken we trouwens nu nog altijd mee in de 21e eeuw. Dan heb je de religieuze manier om naar de wereld te kijken. Waar je natuurlijk, zoals die verschillende religieuze gezindheden die ik heb opgenoemd. De magie is nog iets anders. Een magier is iemand die het verband ziet tussen alles. Voor een magier is alles met elkaar verbonden. En de praktijk van de magie is daarop geënt. Een magier beweert of in zijn praktijk gericht om rituele formules uit te spreken. Hij probeert eigenlijk, door het feit dat alles met elkaar verbonden is, invloed te hebben op die werkelijkheid. En dat is natuurlijk ook hetgeen wat John Dee zegt. In het begin was er het woord. Zo begint de Bijbel. Wat dus wil zeggen, als we dat vertalen in de 21e eeuw, de meeste dingen die wij gebruiken bestaat uit een digitale code. Een telefoon, een computer, allemaal digitale codes. Dus in feite zouden wij, als iemand van de 21e eeuw zei, in het begin was het niet het woord, in het begin was er de code, de digitale code voor ons. Voor John Dee was dat het woord. Wat dus wil zeggen dat alles wat ons omgeeft bestaat uit het woord. En dat woord is dus een soort van code, ook voor John Dee. En indien iemand met het grote intellect van John Dee dat woord of die code begint te decoderen, namelijk doorzicht te krijgen in het boek van de natuur, want de natuur bestaat dan natuurlijk ook uit woorden, dan decodeerde waarschijnlijk de zin van het bestaan, maar ook de essentie van het bestaan. Indien het grote boek van de natuur kan worden gedecodeerd door iemand zoals John Dee of mensen zoals John Dee, dan krijg je toegang tot de engelen en toegang tot God. Nu, die John Dee komt in Antwerpen terecht en in Wilde Vrouw, in mijn roman, komt hij terecht in de herberg van mijn hoofdpersonage, Beer. En die maakt natuurlijk een ongelooflijk grote indruk. In feite is John Dee dan op dat moment al een heel grote ster, een vrij bekende magier, de Merlijn van zijn tijd zelfs. En die Merlijn komt in die herberg van Beer terecht.
Niets van wat ik hier al heb meegemaakt valt te vergelijken met de periode toen John Dee in mijn Antwerpse herberg verbleef. Die winter zal me voor de rest van mijn leven bijblijven. Ik beschouwde Dee als een wijze mens van vlees en bloed, niet als een heilige. Hij zag dingen. Daar was ik van overtuigd. Ja, wat hij zag, zou me kunnen helpen om mijn eigen bestaan te doorgronden.
Dus die John Dee, die een humanist, filosoof, mathematicus, geograaf, astroloog en magier, komt dus in Antwerpen terecht, in die herberg. Maar die heeft natuurlijk verschillende redenen om daar te zijn. Er is zelfs sprake van dat het concept van de British Empire, dat een idee is van die John Dee. En die zoekt eigenlijk kennis, niet enkel voor zichzelf, maar ook voor het Britse koninkrijk, gerund op dat moment door Queen Elizabeth. En heel het idee van die British Empire is in feite een idee over, misschien zelfs een van de eerste ideeën, over de globalisering van de wereld. Maar dan onder het gezag van het koninkrijk van Queen Elizabeth. Daardoor wordt John Dee natuurlijk door een paar mensen in de buurt van de heer Herbergier van Beer beschouwd als een mogelijke spion. Wat wil die spion? Wat wil die mager? Die wil maar één ding. Kennis.
De drukkerijen vormen een ware schatkamer. Ik ben een waarheidszoeker, ziet u. En dan is deze stad de plek waar ik mijn gading vind in gedrukte vorm. Het hoofd van de meeste mannen wordt op hol gebracht door een vrouw. Maar bij mij geldt dat voor kennis. Begrijpt u dat? 2 jaar geleden had ik al het voorrecht om dit boek eens te kunnen inkijken. Het is een handgeschreven kopie, zoals u ziet. Het is zelfs niet gedrukt. Begrijpt u waarom? Mocht dit boek aan de drukpersen worden toevertrouwd en vervolgens worden verspreid, dan zou elke drukker de vermaledijde inquisitie op zijn dak krijgen. Zelfs een handige man als u, Christoffel Plantijn, zou zich dan niet in Parijs kunnen verstoppen zoals hij blijkbaar heeft moeten doen een tijd geleden.
Dat boek dat John Dee in zijn handen heeft en aan Beer toont, met mogelijke trouwens noodlottige gevolgen voor de heer Herbergier, voor Beer, is niks minder dan de steganografia van de Benedictijnse abt en schrijver Tritemius. Wat maakt dat boek nu zo bijzonder? Wel, ten eerste, het stond uiteraard op de lijst van godslasterlijke werken. Maar het werd beschouwd als zo godslasterlijk dat er geen enkele drukker, zelfs in dat Antwerpen waar er zoveel werd gedrukt, dat zelfs geen enkele drukker dat wilde drukken. Er bestonden dus eigenlijk alleen maar manuscripten van. En één van die manuscripten heeft dus John Dee in handen. Waarom was dat werk zo godslasterlijk? Wel, heel die steganografia, geschreven door die Tritemius, was geschreven in code. En het laatste gedeelte van die steganografieën, zo werd beweerd, want je moest dus eerst de code kunnen doorgronden vooraleer dat je dus echt de inhoud van het boek kon lezen. Wel, die inhoud daarvan ging over het spreken met engelen. Het is te zeggen, letterlijk met de engelen boodschappen te kunnen uitwisselen. Dat heeft uiteindelijk het leven van John Dee helemaal overhoop gehaald. En hij voelt dat ook al wel. Hij vertelt tegen Beer dat dit waarschijnlijk een tragische weg is die hij aan het bewandelen is. Hij probeert dus die engelen te bereiken. Wat Beer vanuit zijn eigen obsessie, namelijk dat hij zoveel vrouwen heeft verloren en dat hij zich vervloekt achter God. En nu plotseling is die grote intellectueel in zijn herberg aanwezig. En die beweert dat er een mogelijkheid is om met de engelen te praten en dus met God. We moeten ons die wereld proberen voor te stellen. Engelen waren een vanzelfsprekend gedeelte van die werkelijkheid, van die 16e eeuwse werkelijkheid. Dat werd niet in vraag gesteld. Die engelen waren daar. En die engelen waren boodschappers. Het zit zelfs in het woord. Het woord engel is afkomstig uit het Griekse agelos, dat boodschapper betekent. Die engelen waren dus ook fundamenten van die werkelijkheid. De werkelijkheid achter de werkelijkheid die John Dee probeerde te achterhalen. Stel u voor dat we rechtstreeks kunnen spreken met die boodschappers. Dan kunnen we rechtstreeks spreken tot God. En dat is natuurlijk het enige dat Beer, de herbergier in mijn verhaal, wil te pakken krijgen. Hij wil God kunnen bereiken.
Het was niet duidelijk hoe lang die zou blijven in mijn bovenkamer. En hoe langer hij bleef tijdens die winterdagen, hoe onrustiger ik werd. Een verlangen om te weten maakte zich door zijn aanwezigheid van mijn meester. Ik wilde een waarheid doorgronden waarvan ik dacht dat hij ze bezat. Hij leek me iemand die uw schepping doorzag. Wie dat weet, zo dacht ik toen, weet ook waar het lijden van komt. En waarom de een wordt beproefd en de andere niet.
Maar wie zegt dat God naar hem luistert? Dat maakt de ambitie van Beer, dat willen praten met God, zo tragisch. Hij weet niet of God luistert en hij weet niet of God wel iets tegen hem wil zeggen. John Dee is nog voor één reden aanwezig in de herberg van Beer. Hij is daar een merkwaardig boekje aan het schrijven. Dat boekje wordt gedrukt door Willem Sylvius. We weten dat het geschreven is in Antwerpen. We weten dus dat het gedrukt is in Antwerpen. En dat boekje heet De Monas Hieroglyphica. Het is een heel dun boekje. En in dat boekje probeert John Dee het woord van God te ontcijferen door het gebruik van in feite mathematica, wiskunde. En het boekje is klein, dun, maar zo complex dat Queen Elizabeth, en het was een vrij belezen vrouw die van alles en nog wat wist over esoterie en astrologie, aan John Dee gevraagd heeft om onderricht te krijgen in de stellingen die John Dee daar tentoonspreidt. Ja, dat boekje, die Monas Hieroglyphica, die daar in de bovenkamer van die herberg wordt geschreven, dat boek dat compleet godslasterlijk is in de ogen van velen. Beer die daar in het midden staat. Ik moet gewoon denken aan een keuken. Ik zie die 16e eeuw in Antwerpen samenkomen eigenlijk in die keuken van de herberg. Beer staat erbij. Er wordt een stoofpot gemaakt, bij wijze van spreken, van verongelijkte handelaars. Van religieuze radicalen. Van een hele stad die leeft van de handel, maar tegelijkertijd bij elkaar wil blijven. En ook in volle expansie is. De toenemende ongelijkheid, de toenemende wrok en woede. Ja, ik zie dat dus al die ingrediënten in die pot terechtkomen in die herberg. En dan wordt er een vuur onder gestookt. En die stoofpot zal uiteindelijk overlopen.